Goed, we gaan kijken naar Jozef. Jozef deel 5. En dit gedeelte gaat over de redder van de wereld. Van de huidige wereld in die tijd. Maar Jozef is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. En dat is de redder van ons. Dat zullen we zo meteen gaan zien. We gaan kijken naar een aantal aspecten. Even kijken. Ja, deze. De dromen. De Ibri en de verhoging. En de dromen in dit geval zijn de dromen van de farao. Genesis 41 gaan we lezen. Maar voordat we dat gaan doen, vragen we een zegen over Gods woord. Vader, dank u wel dat wij hier mogen zijn, Heer. Dat we u de eer hebben toe kunnen zingen die u toekomt. Dat we zo meteen aan uw tafel mogen gaan. Dat we getuigenissen gehoord hebben waar het gaat om u. Dat we woensdag een getuigenis mogen horen dat het gaat om u. Heer, alles draait om u. Zelfs onze ervaringen, Heer, zijn een getuigenis van wat u doet in ons leven. Het woord wat we lezen draait om u. En we willen u die plek ook geven die u toekomt. En belijden dat u koning bent en Heer bent over ons leven. We vragen dan ook zo in vrijmoedigheid, wilt u uw woord zegenen? Zodat wij eruit mogen leren en mee verder mogen gaan, Heer, om discipelen te worden en te blijven van u. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Genesis 41. Toch een aardig stuk, maar ik ga het wel doen. En het begint bij vers 1. Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Toen zag hij 7 koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. En kijk, daar kwamen weer 7 koeien uit het water. Die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke magere koeien aten de 7 mooie vette koeien op. Hierna werd de farao wakker. Maar hij viel weer in slaap en kreeg voor de 2e keer een droom. 7 mooie rijpe korenaren schoten op uit 1 halm. Toen schoten er 7 andere aren op. Die waren iel en door de oostenwind verschroeid. En die armetierige aren slokten de 7 rijpe volle aren op. De farao werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. De volgende morgen was hij hevig verontrust. Daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd. Maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Toen zei de opperschenker, dit brengt mij ertoe, farao, u eraan te herinneren dat ik eens een vergrijp had gepleegd. U was woedend op mij en op een van uw andere dienaren, de opperbakker, en liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. Op een nacht kregen de bakker en ik allebei een droom. Ieder een droom met een eigen betekenis. Er was daar ook een jong Hebreër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. Toen wij hem onze droom vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En wat er daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld, de bakker werd opgehangen. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald. Hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. Toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem, ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een dromer hoeft te horen en u kunt hem verklaren. Jozef antwoordde, dat is niet aan mij. Maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Tot zover en dan een stukje uit vanaf vers 25. Jozef zei tegen de farao, u hebt 2 maal dezelfde droom gedroomd, farao. En God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien zijn 7 jaren en die 7 mooie korenaren zijn ook 7 jaren. Het is 1 en dezelfde droom. De 7 magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor 7 jaren. Net zoals de 7 lege aren die door de wind verschroeid waren. Er zullen 7 jaren van hongersnood komen. Het is, farao, zoals ik u daarnet zei. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen 7 jaren waarin er een heel Egypte grote overvloed zal zijn. Daarna volgen 7 jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronde richten en zo erg zijn dat er van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom 2 maal hebt gekregen betekent dat Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de 7 jaren van overvloed een 1/5 te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voorbrengt in de goede jaren, die straks aanbreken, moeten worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden geen graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de jaren van hongersnood die er te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen. Toen richtte hij zijn geweer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde. Hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af. Schoof die aan Jozef's vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden ketting om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen dienaren die riepen, eerbied! Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de farao, zei hij, maar zonder mij, zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safanat Paneach. En hij gaf hem Asna tot vrouw. Zij was een dochter van Potifera, een priester in Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. 30 jaar was hij toen hij voor de farao, de koning van Egypte, verscheen. En nadat hij het koninklijk paleis had verlaten, trok hij door heel Egypte. Tot zover. Dat is aardig wat. Maar goed, het is wel Gods woord. En ik vind het wel belangrijk om het in de context te lezen. Ik ga niet helemaal focussen op de dromen van morgen. Maar gewoon het verhaal gewoon weer neerzetten zoals het is. Het is mooi om het verhaal dus van het begin tot het eind te lezen. Dat raad ik u zeker aan. We hebben de vorige keer dit gezien. De geliefde. Een familie waar hij uitgestoten werd. Maar wel de geliefde was van zijn vader. Hij ging in de put. We hebben het al gezongen toen ik je uit de put trok. Nou, hij was ook heel happy. Want hij werd de put had getrokken en werd verkocht. En daarna kreeg hij allerlei andere dingen. Kwam hij in Egypte. Dan kreeg hij de verleiding. Want er kwam namelijk Potifar, maar zijn vrouw wilde hem verleiden. De gevangenbewaarder is waarschijnlijk Potifar geweest. En daar werkt hij nog steeds voor in de gevangenis. En daar hebben we ook naar gekeken, hoe beleven wij de situatie waar wij staan en waar we eigenlijk van denken van, hier horen wij niet. En nu kijken we naar de redder. Het vijfde deel. Farao's dromen. Jozef wordt er in de gevangenis gegooid en zijn we verder keer mee gestopt. 2 jaar later gaat er het lampje branden bij de bakker. Wanneer de farao hevig ontzet is van, ik weet niet wat mijn dromen betekenen. Dan denkt hij in één keer van, joh, dat is waar ook, die Jozef zit er nog. Nou, daar hebben we de vorige keer stilgestaan. Wat zal hij gedacht hebben, Jozef? Tegelijkertijd vertrouwde hij misschien meer op de mens op dat moment, dan dat hij tegen die bakker zegt van, joh, denk aan mij. Misschien had hij het gewoon direct aan God moeten vragen. Wie? Die bakker niet, wat die andere man? Die, de wijnman. Dankjewel. Oplettende dochter heb ik. Kijk, een leraar zegt dan heel vaak, dat deed ik expres om te kijken of jullie op het let waren. Maar ik niet, dit was gewoon een fout. Maar het was inderdaad de wijnman. Die dacht van, inderdaad, van, joh, die denkt terug en die zegt van, ik weet iemand die het kan doen. Jozef, die wordt helemaal gewassen, schoongemaakt. Hij wordt geschoren, staat er letterlijk. Nou, dat heeft te maken, de Egyptenaar in die tijd, die gruwelde van allemaal haren. Dus hij werd helemaal geschoren. De Bijbel zegt dat ook heel duidelijk. En dan komt hij daar voor de farao. En dan zien we iets wat ik eigenlijk heel bijzonder vind. Direct zegt hij heel duidelijk, ja, maar ik ben het niet. Het is God die dat aan mij vertelt. En dat zien we keer op keer terug in zijn hele leven. Wij zouden hem een beetje een rare kwast vinden, want hij is wel heel recht door zee. Elke keer zegt hij gewoon, ja nee, het is God. Beetje een eenling misschien. En wel heel zwart-wit. Ook gewoon voor de farao, want hij doet nog meer voor de farao. De farao werd op die tijd als God gezien. Dat moeten we heel goed begrijpen. Hij komt naar de farao, al die magiërs die konden niets, die magiërs. En dan komt hij daar en dan zegt hij, oké, ik geef de uitleg en dat doet hij. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks, vind ik. Hij doet zijn verhaal en dan zegt hij dat u deze droom 2 maal heeft gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat. U zou er daarom goed aan doen, farao. Hij gaat de farao raad geven. Zomaar achter elkaar, niet 1 keer, 2 keer. U zou er daarom goed aan doen De slaaf die ergens uit de kerker komt, hij is gewassen, hij zal er wel perfect uitgezien hebben. Maar die geeft gelijk raad. Hij had een gigantische vrijmoedigheid. En dat spreekt mij wel aan. Want hoe vaak staan wij niet op de rem? Hoe vaak staan wij niet op de rem terwijl we de God hebben die leeft, waar we net over gezongen hebben. Een God hebben die verhoogd is. Een God hebben die zegt van je mag aan mijn tafel zitten. Ik leef nu, ik geef geweldige getuigenissen in jouw leven. Ik zegen jou, ik help jou, ik steun jou. Maar we durven niet over hem te praten. Paulus zei het zelf al toen hij in Efeze was. Of in ieder geval de brief schreef naar Efeze. Efeze 6 helemaal aan het eind. Dan vraagt hij, bid voor mij. Dat ik de vrijmoedigheid mag hebben om het ministerie van het evangelie te mogen verkondigen. Zelfs Paulus vroeg om vrijmoedigheid. Bid ervoor. Maar ik denk dat het voor ons ook geldt. Vrijmoedigheid. Dadelijk sta je hier woensdag je getuigenis te geven. Liesel die het hier doet. Maar in hoeverre durven wij het gewoon nog tegen onze baas? Of tegen iemand die hoger staat? Want wij zijn zo gefocust erop. Wij zijn constant bezig met kwalificaties. Want René die staat daar te spreken. Dat kan ik niet. En zij staan op een gitaar te spelen. Dat kan ik niet. En dus plaatsen we ons eronder. Wat helemaal niet nodig is. Voor God is iedereen gelijk. Iedereen. Daar hebben we verder keer ook mee geëindigd. Daarom zei Farao tegen zijn dienaren. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? In wie de geest van God is, komen we vaker tegen in de Bijbel. Anderen herkenden Gods hand ook namelijk op het leven van Jozef. We hebben het gezien in het huis van Potifar. De Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Hij was geen voorspoedig man omdat hij precies alles kon manipuleren. Omdat hij de politiek naar zijn hand kon zetten. Omdat hij zich eruit kon praten. God was bij hem. God is met u. Dus kunnen wij voorspoed verwachten. Misschien niet in al dat materialisme, wat ook altijd in ons hoofd zit. Hè? Die put wat wij gezongen hebben. Hij trok ons uit de put. Bijna iedereen denkt direct aan onze eigen problemen. Van relationeel, al die dingen. En dat mag. Dat mag, dat is ook goed, begrijp me goed. Maar ik geloof dat de grootste put waar we in kunnen zitten, dit is. En dat zegt de Romeinenbrief. Die zegt namelijk dit. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Dat is de put waar we in zaten. Dat is de allergrootste put en de diepste put die er was. En daar trok God ons uit. En tegelijkertijd mogen we weten, omdat we in die liefdevolle Jezus lopen, dat beeld wat we net kregen, dat we dan ook al die aardse dingen die we in ons hoofd hebben, ook als put mogen zien. En dat is de rijkdom van een christen. Maar het begint dat we gered zijn van de zonde en de dood. En het is zo cruciaal. We hebben het gezongen van de bevrijding. Dat is wat met ons gebeurd is. Dat is waar we uit kunnen leven. In de gevangenis zagen we hem ook. De Heer bewees hem zijn goedheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Weet u, volgens het rooster van de synagoge wordt er na dit gedeelte Psalm 34 gelezen. Vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Dat lezen de Joden na Genesis 41. Wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Wie de Heere zoeken, zoekt en gij zult vinden. Mooi hè? Nader tot mij, dat is nog steeds een tekst, een van de teksten die in mijn helemaal jeugd is. Nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Dan denk ik, oeh, waar is de grens? Dat is volledige vereenheid met Jezus. Stap doen, gewoon naar hem toe. De Heilige Geest, hij was vol van de Heilige Geest, in wie de geest van God was. Wij zien dat bij Jozua. We zien dat in Numeri. Een man met geesteskracht zien we er staan. We zien dat ook terug in de gemeente. De Bijbel spreekt over de mannen vol van Heilige Geest in Handelingen. Dan zoeken ze een aantal mensen die taken over kunnen nemen van de apostelen. Handelingen 6. Vol van geest. We zien het van Jezus. De geest daalde als een duif op hem neer. Wij gaan donderdag, vieren we. Ik zeg nadrukkelijk vieren we, maar staan er altijd zelden bij stil. De verhoging van Jezus. Weet je, het is een fantastisch feest. Want omdat de Heere Jezus naar de hemel ging, stuurde hij de trooster. Want daarna vieren wij Pinksteren. Diezelfde Heilige Geest die wij ontvangen omdat Jezus daar is, en sowieso in het Oude Testament al gaf om dingen tot stand te brengen, maar die nu inwoning kan hebben in ons hart. Efeze 1 vers 13, u bent gebrandmerkt met de Heilige Geest. Dat is de grondtekst. Verzegeld staat er in ons woord. Of in onze taal. Komt omdat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen doet eerst dit. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Toen waren we nog ongelovig. Dat doet de Geest. Dat doet hij nog steeds. Als we meer problemen hebben. Maar vaak is het niet van dat je een zondaar bent. Hij wijst op je zonde. En hij wijst op je kindschap. Dat is niet te rijmen. En dan ga je geweten spreken. Hij heeft de wedergeboorte bewerkt. Hij heeft ons de geestesgaven gegeven. Hij was betrokken bij uw inlijving in het lichaam van Christus. Dat u hier zit is geen toeval. Het is het werk van de Heilige Geest. Weet je wat u nu op dit moment doet nog steeds in uw leven? Hij vervult ons met zichzelf. Oftewel de geest. Efeze 5 vers 18. Hij sterkt uw innerlijke mens. Hij komt uw zwakheid te hulp. De geest staat u bij. Ik heb overal teksten voor me, daar ga ik nu niet oplezen. Maar het is allemaal Gods woord. Door ons heen spreken en werkt hij. Hij bewerkt de vrucht van de geest in ons. Hij leidt ons. Hij onderwijst ons. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hij doet ons de gemeenschap van God beleven. Valt u er iets in op? Hij doet het. De geest doet het. Niet wij. Gods geest doet al deze dingen. En heel vaak zijn wij geneigd om te denken van, ik moet dit bewerken, want dan komt mijn ervaring. Het is een volledige afhankelijkheid van God. Mijn schoonvader, ik vergeet het beeld nooit meer, die zag ik één keer spreken en die deed alleen dit symbool. Als je daarvan bewust bent, mag je je achteren laten vallen in de leunstoel van God. In alle rust. Hij doet het. Weet je hoe heerlijke vrijheid dat is? Ik hoef helemaal niks. En iemand die mij kent, die weet het heel goed. Maar dat is de kern. Dat is ook de reden waarom de gewaans gezegd, dat moeten is heel fel bij jou en dat moeten is heel sterk. Dit is de kern van mij. Daarom ben ik daar zo vurig op. Ik moet niks. Ik ben gerechtvaardigd door Christus. Ik ben geheiligd door Christus. Ik ben voor de 100.000 volle % een kind van God. En weet je waarom? Omdat het woord het zegt. Niet mijn gevoel. Ik moet niks. Boom. In die stoel. Jezus houdt van mij. Weet je hoe vrijheid dat is? Als je jong bent en je gek vecht op school voor al die dingen om erbij te horen. En voor al die staten maar allemaal bij te horen. En ik moet dit doen en ik moet dat doen. We hoeven niets. Het enige wat we willen en mogen, dat willen komt van God, is om de Heer Jezus te volgen. De Ibri. De man van de andere zijde betekent dat. De Ibri. En dat woord wordt gebruikt door de vrouw van Potifar. Jij hebt die Hebreeër binnengehaald. Die Ibri. De man van de andere zijde. En toch, die man van de andere zijde, als we naar Jozef kijken, doet dat een beeld opbrengen van Jezus. Jozef was inderdaad een man van de andere zijde. Een Hebreeër. Die hoorde daar eigenlijk niet. 30 jaar oud was hij. 30 jaar oud was de Heer Jezus toen hij zijn bediening begon. Beiden waren vol vrijmoedigheid van hun boodschap. Totaal geen twijfel. Hij is de Ibri, de man van de andere zijde. En weet je wat zo opmerkelijk is? De heidenwereld luisterde naar Jozef. Overal waar Jozef kwam. Hij vertelde zijn dromen, namen ze het bijna direct aan. Bijna, ze namen het aan. Behalve de mensen om hem heen, zijn eigen broers. We zien dat bij Jezus ook. Jezus bracht het woord en de eigen Joodse familie, de eigen Joodse mensen, wilden eigenlijk niets van hem hebben. Tuurlijk uitzonderingen. Maar even heel zwart-wit gekeken. Als je dan ziet naar de geschiedenis, Paulus, die gaat naar de heidenen. We zien het bij Jezus ook. Hij wordt volledig weggestuurd als het ware door zijn eigen volk. Jozef en Jezus kwamen beide onder een andere heerschappij. Jozef werd naar Egypte gebracht, wat een beeld is van de duistere macht. Dat is een beetje vervelend, dat is een beetje vreemd, omdat hij, de farao is ook nog de zonnegod, zo wordt hij gezien. Het rijk van het licht, maar de farao is de Bijbels gezien gewoon het beeld van de duisternis. De duivel. Daar kwam hij terecht. Verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring, gaf hem aan zijn hand en deed hem aan Jozef hand. Weet je wat Jozef kreeg? Hij kreeg bestuur over het paleis, aanstelling over het hele land. Farao's ring kreeg hij aan zijn vinger, kleren van fijn linnen, een gouden ketting om zijn hals. De tweede wagen kreeg hij om op te rijden en een proclamatie dat ze voor hem moesten knielen. Jozef wordt gigantisch verhoogd. En als we nou het beeld hebben van de Heer Jezus waar we dadelijk bij stilstaan, dan denken we aan de Heer Jezus die eerst in Filippenzen 2 bij God was en de heerlijkheid van God aflegde. Moet u voorstellen, voordat de wereld was, was hij daar. Johannes, hè, kunnen we het lezen, 1 Johannes en Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Maar dat woord was eerst bij God zelf, in al zijn heerlijkheid. Alles legt hij af, alles. Hij komt naar de aarde in diepe duisternis. Komt het licht. We hebben het verleden keer al gehoord, hè. Duisternis wint niet van het licht. Het licht wint van de duisternis. Het licht is in de wereld gekomen, de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. En Johannes 1 vers 5, of Johannes 1 vers 5. Het heeft hem niet in zijn macht gekregen. Hij heeft zich laten slaan. Hij is uitgescholden. Hij is gegezeld. Hij heeft een doornenkroon. Met sukkerhaken, met naalden trouwens, hè? Niet van die kleintjes, hè. Werd met een rietstok op zijn hoofd geslagen. Dat gedenken we. Hij stierf, hij gaf de geest. Dat is die grote koning, de man van de andere zijde. Die bereid was om dat te doen voor u. Door God gestuurd. Jozef krijgt te horen, niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God, zegt Jozef. Dat zegt hij tegen zijn broers op het laatst in Genesis 45. Dat geldt ook voor de Heer Jezus. Hij is door God gezonden voor ons. Zo wordt in Jozefs leven vervuld wat in Psalm 30 staat geschreven. Dat is ook een psalm die in de synagoge gelezen wordt. En daar staat, u hebt voor mij een rouwklacht veranderd in een rijdans. Na de lezing van Genesis 37 is het trouwens. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mijn blijdschap omgord. Hij werd koning, hij werd hoog verheven. Weet je wat van diezelfde Heer Jezus, als we hier bij stilstaan, gebeurt? Wij gaan naar hemelvaart. Hij stond op uit het graf. En hij gaat naar de hemel. En daar heb ik een mooie schilderij bij gezocht. Dat is dit. En het woord zegt van hem dit. Jesaja. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Het lijkt wel Jozef. Het is alles verstandelijk, alles perfect. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Wij hebben een God die zit op de rechterhand, of die zit naast de rechterhand van God. We hebben de Heer Jezus, zo moet ik het zeggen. Daar staat hij als een lam. Dat zegt Openbaring 1 vers 5. Dan kom je daar in de hemel, daar zie je een troon staan. En op die troon, daar zit God, maar staat ook een lam. Staande als geslacht. Die is het waard om de boekrol te openen. Dat is Jezus. Hij is verhoogd. En voor ons is dat zo belangrijk. Wij hebben niet een of andere Jezus die opgelost is op de aarde. Hij is naar de hemel gegaan en regeert. En ik lees een klein stukje voor uit Colossenzen 1, vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Beeld van God. De onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersen, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeboren van de doden, om in alles de eerste te zijn, ook in ons leven. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met hem willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen. Met zijn bloed aan het kruis. Wij hebben een verhoogde Heer. De verhoging. We gaan dadelijk ook gewoon naar hemelvaart. Dus ik heb dit gebruikt, dit gedeelte, om ook die link te leggen. Jozef is verhoogd. Op een gigantische manier. Het is niet voor te stellen. En er worden nog steeds musicals van gemaakt, films en weet ik het allemaal. Letterlijk vanuit de put. Tot verhoogd in allerlei zaken. Ring aan zijn vinger. Denk van een verloren zoon, hè? En het betekent ook iets. Want de ring, dan moet ik even snel kijken waar het stond. Dat heeft ook een hele verbintenis met de koning, als het ware, te maken. Ik kan het nu zo snel niet zien. Dus zal het niet wel belangrijk zijn, denk ik. Maar het gaat hierom. Hij wordt in alle aspecten wordt hij gewoon verhoogd. Hij krijgt een linnen kleed om. Ik zou zeggen, als je onder de koning bent, linnen, beetje vreemd. Geef hem allemaal dingen. Een linnen, spreekt van de Heer Jezus. Het spreekt van de hoge priester. Die dienst deed op het moment dat hij verzoening bracht in een linnen kleed. We komen keer op keer allemaal beelden terug. Te weinig tijd waar we stil kunnen staan. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. De aanklacht die u soms met u meedraagt in uw hart, is een leugen van de duivel. Een leugen van de vijand. Als u Christus kent als uw redder en verlosser, dan zijn uw zonden uitgewist en aan het kruis geslagen. Daar denken we aan. Aan zijn lijden, aan het volbrachte werk. Hij heeft zich ontdaan van machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Er zit in de hemel, staat een lam, daar staat een troon. En dan staat de overwinnaar over alle machten en over alle krachten. Hij heeft ze onder zijn voeten geplaatst. Christus is de overwinnaar. Ik zeg dat zo nadrukkelijk, omdat we dat mee moeten nemen als we hier de deur uitlopen. Dat we weten, hij is gestorven. Maar dat is niet het einde. Hij is opgestaan en heeft overwonnen. Jozef krijgt een nieuwe naam. Die naam betekent, hij onthult zaken die verborgen zijn en verklaart ze gemakkelijk. Of behouder of redder. Dat is de betekenis van de naam van Jozef. Zijn nieuwe naam. Jezus getuigt ook van deze dingen. Matthäus 13 vers 35. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Mooi hè? Hij zal dingen spreken, heeft alles geopenbaard. We horen een klein stukje vanmorgen, maar we hebben het hele Gods woord. Wij hebben woorden in ons bezit die met eeuwigheid te maken hebben. Die ons voeden. Die ons dat geven wat we nodig hebben. Inclusief het avondmaal. En verhoging van de put naar de troon. En van het kruis naar de kroon. Ook naar de troon. Jezus is verhoogd voor ons. Spreuken 11 vers 26 zegt dit. En daar stop ik mee. Het volk vervloekt wie een koren onthoudt. Maar zegeningen rusten op het hoofd van wie het verkoopt. Dat zegt Spreuken. De verklaring die de Joden er geven is dit. De verkoper die hier gesproken wordt is Jozef. En het koren verwijst naar de Tora. Oftewel de Tora, het Oude Testament wat wij hebben, spreekt van leven. Ook de Tora, Paulus bewijst, hè, vanuit de schriften bewijst hij dat Jezus de Messias is. En de Heer Jezus zegt het zelf ook van zichzelf in Johannes 6. Het brood van God is het brood dat nederdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood. We gaan dadelijk aan de tafel. En we denken aan de Heer Jezus. Maar laten we meenemen vanmorgen. Gewoon even vanuit het verhaal van Jozef, heel kort. Daarom zei ik, we gaan niet naar de dromen kijken. Niet helemaal diep op in. Maar wat er met Jozef gebeurt, is hij gaat toch steeds hoger. En hij is verhoogd. De Heer Jezus heeft hetzelfde gedaan. Hij is verhoogd. Hij is uw verhoogde koning die alle macht heeft. En ik wil u een uitdaging meegeven. Heel vaak zijn wij theoretisch bezig met Jezus. En theoretisch met ons geloof. Dan geloven wij dingen, stappen wij uit bed, maar het zal wel niet. En dan kunnen we het bijna niet plaatsen. Maar laten we als het ware tot God naderen, zodat hij tot ons nadert. Laten we naar hem toe lopen en het gewoon ook vragen. Heer, wilt u vanmorgen verhoog de Heer Jezus Christus. staande lam als geslacht. U die alle macht heeft op de hemel en aarde, in de hemel en aarde. Wilt u praktijk worden in mijn leven? Wilt u werkelijk praktijk worden in mijn leven? Dat is het enige wat ik vanmorgen vraag. Dat u die vraag gaat stellen. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we gewoon vanuit uw woord kort kunnen kijken naar bepaalde dingen. En Heer, als we dan in een dienst zitten waar we u ontmoeten, Heer, dan vraag ik u ook zo, Heer, of u tot ons hart wil spreken. Heer, wij willen voorbij de theorie. We hebben een heel dik boek en ik zie het op school vaak. Je hebt het over allerlei dingen en ze zijn bezig, het is allemaal theorie. Maar wanneer ze in de praktijk gaan werken, Heer, dan wordt het praktijk, zoals we dat noemen. Dan gaat het leven, dan komt het tot bloeien, dan komt het tot uiting en dan vallen de kwartjes op hun plaats. Heere God, wij vragen met vrijmoedigheid aan u, verhoogde Christus, Heer, Kyrios Jezus, wilt u praktijk worden in ons leven? Wilt u laten zien dat u werkelijk in ons leven komt? In ons leven situaties verandert, maar bovenal dat u onszelf verandert. Naar uw beeld. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.